Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime Talk NL. Ik ben Sanne, je host, je enige host van deze podcast. Dus ja, ik ben er gewoon weer. Ik hoop dat het goed gaat met jullie, met mij wel. Even denken, wilde ik nog wat zeggen voordat ik ging beginnen? Ja, ik heb namelijk een speciaal bericht voor de Belgische luisteraars, want die zijn er, superleuk. Er komt binnenkort een Belgische zaak aan. Er zijn een aantal Belgische zaken die ik heb gevolgd en heel interessant vind. Dus die komen er absoluut aan, zeker en vast. Zoals ze in België volgens mij zeggen. Maar dat komt er in ieder geval dus aan. Dan weten jullie dat. Ik krijg wel eens wat aanvragen voor Belgische zaken. Maar dan bij deze beloofd komt er op korte termijn aan. Verder viel het me op dat jullie mij natuurlijk hadden gevraagd om de podcast langer te maken. En zoals jullie weten heb ik vorige week ontzettend mijn best gedaan om hem langer te maken. Was me ook aardig gelukt. 30 minuten al zeg ik het zelf. Is best wel een prestatie. Maar letterlijk niemand heeft het opgemerkt. Er is niemand die heeft gezegd, goh Sanne, dankjewel dat hij wat langer was. Echt super top. In ieder geval, ik moet zeggen dat ik een beetje teleurgesteld was. Nee hoor, zonder dolle. Ik heb er niet mee gezeten, mocht iemand zich dat afvragen. Ik heb in ieder geval weer veel informatie verzameld, zodat ik deze aflevering ook weer gewoon rond een half uur kan maken. Hoop ik tenminste. Verder was ik natuurlijk begonnen met de luisteraarvragen. Ik noem ze maar even zo. Mocht iemand een beter idee hebben, laat het maar even weten. Maar ik heb een hele leuke vraag gekregen deze week. En de vraag komt van iemand die anoniem wilde blijven, dus dat is natuurlijk helemaal oké. Maar deze luisteraar vroeg, wat is de meest interessante true crime documentaire of film die je ooit hebt gezien en waarom? Vond ik een leuke vraag. En vooral omdat ik merk dat steeds meer mensen natuurlijk geïnteresseerd zijn in true crime en ook in de series daarover. En ik moet wel heel eerlijk bekennen, ik vind het heel lastig om er eentje te kiezen. Dus ik heb even de executive beslissing genomen om een top 3 te maken met verschillende soorten. En ze zijn ook niet per se in volgorde van favoriet. Maar goed, toch op nummer 1 heb ik Peter R. de Vries gezegd. Ja, sorry, het kan helaas niet anders. Natuurlijk staat Peter in mijn favorieten. De afleveringen zijn niet meer terug te zien op een streamingsdienst of op een zender. Maar er staan heel veel afleveringen op YouTube. En het interessante vind ik dat het allemaal Nederlandse zaken zijn. En dat Peter je echt meeneemt in de onderzoeken en vaak verder gaat of zich meer vastbijt of langer vastbijt dan de politie. En ik moet natuurlijk ook gewoon eventjes zeggen, Peter is gewoon een heel leuk persoon om naar te kijken met zijn uitspraken. Dus die raad ik je aan. Nummer 2 is een serie die ik echt vorige week heb ontdekt. Het heet De Zaak van Je Leven. Het is te zien op NPO, op de NPO-app of website. Het heeft meerdere seizoenen. En wat ze eigenlijk laten zien is een soort van terugblik met rechercheurs over Nederlandse bestaande zaken. En er komen ook nabestaanden aan het woord. Ik vind het echt heel interessant. Het gaat ook wat verder dan hetgeen wat je kan vinden op internet. Dus het is echt een verrijking. Mij verbaast het vooral dat ik hier letterlijk nog nooit iemand over heb gehoord. Maar goed, dan horen jullie het van mij. En als derde heb ik even een cliché, een verhaal dat iedereen wel kent, gekozen op Netflix, The Disappearance of Madeleine McCann. En het is een hele uitgebreide serie over het onderzoek en alle mogelijke scenario's over wat er met haar gebeurd zou kunnen zijn. Ik weet niet of iedereen die al heeft gezien of niet. Ik heb hem echt gezien toen hij net uit was. Dus dat is eigenlijk al best wel een tijdje geleden. Maar hij heeft heel veel indruk op mij gemaakt. En die kan ik dus ook wel echt aanraden. Dat was mijn top 3. Misschien kan ik dit wel vaker doen. Ik heb namelijk best wel veel gekeken en best wel veel kijktips, als jullie het interessant vinden. En ook over boeken, want daar is eigenlijk een beetje mijn misdaad interesse mee begonnen, dat ik boeken erover ging lezen. En ik luister heel veel podcasts. Dus als jullie tips willen, laat het maar even weten. Goed, de zaak van deze week. Jullie hadden mij verschillende tips gestuurd, goede tips. Daar ging ik ook onderzoek naar doen, maar mijn brein kan soms nogal snel afgeleid zijn. Dus ik was heel braaf een zaak aan het onderzoeken op internet. Toen kwam ik op de site van de politie en toen viel mijn oog per ongeluk op de cold case kalender en ik kon me niet beheersen, dus ik ging toch eventjes daar kijken. En toen viel mijn oog op een zaak waar ik nog nooit eerder van had gehoord, maar deze trok gelijk mijn aandacht. Dus toen heb ik toch een beetje rebels besloten dat ik die ging doen. En nu lijkt het misschien net alsof ik jullie tips niet waardeer of niet leuk vind of er niks mee ga doen. Dat is absoluut niet zo, maar ja, misschien herkennen jullie het. Soms neemt je brein een loopje met je en wordt je afgeleid en ergens anders ingezogen. Dat is dus nu gebeurd, maar ik ga jullie tips zeker gebruiken. Nou ja, goed. De zaak van deze week gaat over Diana Winkel. En Diana was een tekenares uit Oldenzaal. En ik wil eigenlijk eventjes beginnen met het omschrijven van Diana. Diana was een vrouw van 47, was dus tekenares, geboren en getogen in Amsterdam. Ze is toen de Academie voor Beeldende Kunst gaan doen. Dat is dus een kunstopleiding of studie. Met haar familie had ze goed contact. Vooral met haar moeder. Ze had een hele intensieve band daarmee. Ze is natuurlijk geboren in Amsterdam. Haar moeder woont daar ook nog steeds. Of woonde daar nog steeds. Maar nadat Diana verhuisd was naar Oldenzaal, hadden ze nog altijd intensief contact. Ze belden dagelijks. En nou ja, hadden gewoon een goede band. Met haar zussen had ze ook gewoon een prima band. Maar nadat zij dus verhuisde naar Oldenzaal, werd het contact wel wat minder. Haar zus vertelt ook dat ze soms ja, elkaar misschien wel 3 maanden niet spraken. Maar dat betekende niet dat ze geen goede band hadden. Ze spraken elkaar gewoon niet heel erg vaak. Diana stond bekend als een heel goed persoon, heel lief. Soms misschien iets te goed. Ze vertrouwde iedereen, hielp mensen altijd, zette zich in voor asielzoekers. Was zich heel bewust van de wereld en zette zich dan ook altijd in om verspilling tegen te gaan. Ze bespaarde water. Ze was gewoon echt een goed persoon. Tenminste, dat maakte ik dan op uit de verhalen, want ik ken haar natuurlijk niet persoonlijk. Maar ik denk dat iedereen wel zo'n persoon kent die altijd voor iedereen klaarstaat en misschien soms iets te goed is voor de wereld. Ja, het lijkt erop alsof Diana zo'n persoon was. Daarnaast was Diana heel erg gek op Afrika. Ze speelde djembe, deed aan Afrikaans dansen en nou ja, was gewoon dol op alles wat met Afrika te maken had. Verder wil ik even het uiterlijk van Diana omschrijven. Ik zal ook een foto plaatsen op Instagram, maar dan heb je alvast even een beeld. Ze was een hele, volgens mij, slanke vrouw. Donkerbruin haar tot ongeveer de schouders, donkere ogen en ze ziet er echt ook super lief uit. Hele open blik, als je begrijpt wat ik bedoel. Gewoon echt zo iemand die vriendelijkheid uitstraalt. Ja, ze ziet er gewoon heel erg lief uit. In ieder geval, ik vertelde dat ze natuurlijk in Amsterdam is geboren en is getogen. Maar na haar studie in 1991 is ze naar Twente verhuisd. Er was namelijk niet veel werk voor haar in Amsterdam. Dus nou ja, dat was voor haar een reden om te verhuizen. Ze woonde eerst 4 jaar in De Lutte en daarna is ze naar Oldenzaal verhuisd. En in Oldenzaal ging ze werken bij het Carmel of Carmel College als tekenlerares. En ik kwam tijdens mijn zoektocht het volgende artikel of schoolkantje tegen. Ik was namelijk dus alle artikelen aan het lezen en toen kwam ik dit tegen. Het is dus een schoolkrant, dat denk ik tenminste. Er staat ook helemaal geen context bij. En deze lijkt te zijn gemaakt door leerlingen die dan op bezoek gingen bij Diana om over haar te schrijven. En het artikel heet Het geheime verleden van Diana Winkel. En het lijkt wel een ja, soort van vaste rubriek in de schoolkrant. En ik zal eventjes het introotje voorlezen wat ja, bij dat artikel staat. In deze rubriek gaan we in op het verleden van leraren. Zullen we angstvallig geheim gehouden schandalen ontdekken? Of leraren met een geheim verleden als rockster? Waarschijnlijk niet, maar het idee is leuk. In deze aflevering mevrouw Winkel. Nou ja, dat is dus het introotje. En in dat artikel schrijft ze eigenlijk dat ze op bezoek gaan bij Diana. Dat ze vegetarisch is geweest, maar dat ze nu weer een tijdje vlees af en toe eet. Dat Diana vertelt over haar leven. En de leerlingen vragen bijvoorbeeld ook of Diana altijd al lerares wilde worden. En daarop vertelt Diana dat ze dat niet altijd wilde. Ze wilde eigenlijk missionaris worden. En een missionaris is iemand die naar een gebied wordt gestuurd om het katholieke geloof uit te dragen. Dus die dan op zending gaat. Maar dat wordt ze dus niet, want ze wordt lerares. Er staat trouwens heel veel in dat interview hoor, maar ik haal er eventjes wat dingen uit. Maar ze vragen op het laatste ook of er nog dingen zijn die ze graag in het artikel verwerkt zou willen hebben. En daarop antwoordt Diana en ik citeer weer even. Ik probeer vanuit mijn hart te leven. Als je voelt dat iets belangrijk is, probeer het in daden om te zetten. Niet weg te redeneren van daar heb ik geen tijd voor of het doet er niet toe of ik het wel doe of niet. Ik probeer te luisteren naar wat mijn gevoel me vertelt. Einde citaat. Zoals ik zei, ik heb er even wat kleine gedeeltes uitgehaald. Het is een vrij groot artikel. Maar als je het interessant vindt, dan kun je best even googlen op het geheime verleden van Diana Winkle. Ik vond het heel erg interessant om te lezen. Je hebt het gevoel alsof je haar wel beter leert kennen. Er staan ook allemaal foto's bij. Maar goed, het is te lang om helemaal te vertellen in de podcast. En wat bleek uit artikelen en de schoolkrant is dat Diana echt een geliefde docent was. De leerlingen waren dol op haar en wat ze ook wel eens deed. Ze nodigde wel eens leerlingen bij haar thuis uit om thee te komen drinken. En in het artikel van RTV Oost, waar ik overigens best wel veel informatie van heb, want die waren heel uitgebreid, dat haar familie al vaker had gezegd of haar had gewaarschuwd van, goh Diana, moet je daar niet wat voorzichtiger mee zijn met die leerlingen uitnodigen? Maar goed, Diana was dus heel goed van vertrouwen en heel lief, dus zij deed dat gewoon. In ieder geval, dat was even wat informatie over haar als persoonlijkheid. Ik wil even een sprongetje maken naar 2008, oktober 2008 om precies te zijn. In oktober is het vaak, of eigenlijk altijd volgens mij, herfstvakantie. Dus Diana heeft ook een week vrij, want ja, zij houdt zich natuurlijk als docent aan schoolvakanties. En Diana en haar moeder hadden natuurlijk dagelijks telefonisch contact. Ze belden elkaar vaak. En op zondag, ik heb dat even teruggerekend, dat zou moeten zijn geweest op 19 oktober, hebben Diana en haar moeder contact over de telefoon. Ik weet natuurlijk niet precies wat er in dat gesprek is besproken, maar er staat verder niets over. Dus ik ga ervan uit dat het gewoon een, hey, hoe gaat het, gesprek was. Maar wat wel interessant is, aan het einde van het gesprek vertelt Diana aan haar moeder dat ze na het gesprek naar djembe-les gaat. Dus daar zou ze wel heen gaan. Maar dit is het laatste telefonische contact dat de moeder van Diana met Diana heeft. In de dagen daarna blijft ze namelijk heel stil en krijgt ze geen contact met Diana. En een paar dagen later belt de moeder van Diana naar de zus van Diana, haar eigen dochter dus. In ieder geval, die belt ze op met het nieuws van ja, ik krijg Diana al een paar dagen niet te pakken. Ik begin me een beetje zorgen te maken. En ik kan me ook wel voorstellen dat ze zich niet gelijk zorgen heeft gemaakt. Want ja, Diana was 47, het zou natuurlijk kunnen dat je dan een paar dagen geen contact hebt. Of het is natuurlijk wel vreemd als je normaal gesproken dagelijks contact hebt. Maar ik kan me dus ook voorstellen dat haar moeder niet gelijk naar de politie of meteen na een dag haar zus heeft geïnformeerd. Omdat het dus ja zou kunnen zijn als je 47 bent dat je een paar dagen geen contact hebt. Om welke reden dan ook. Maar goed, ze belt dus de dochter op, de zus van Diana. En die besluit te gaan kijken. Nou ja, en de zus van Diana besluit naar Oldenzaal te rijden. Dit is op 24 oktober, dus dat is 5 dagen later, nadat ze het laatste contact had met haar moeder. En nou ja, ze rijdt daar dus heen en ze komt aan in de avond, uit mijn hoofd rond 1:07. Het is oktober, dus ja, was het dan al donker? Misschien een beetje schemering, of misschien was het al wel donker, maakt er niet heel veel uit. Maar ze komt daar dus aan en ze ziet dat het hele huis van Diana donker is. En daarom besluit ze... Nou ja, ik weet nu trouwens wel waarom ik me afvraag waarom het donker was. Want als het licht was, is het natuurlijk niet raar dat alle lichten uit zijn. Oké, nu ga ik weer verder. Ze komt er dus aan, ziet dat het licht uit is. Ze besluit om in de buurt even rond te gaan vragen of Diana iemand had gesproken. Of dat iemand Diana had gezien. Maar dat is niet zo, dus besluit ze naar de politie te stappen. En de politie neemt eigenlijk gelijk serieus en samen met de politie gaat ze terug naar het huis en ja, gaat de politie het huis binnen. En nou ja, daar doen ze echt een verschrikkelijke ontdekking, want onderaan de trap, vlak achter de voordeur, ligt Diana helemaal onder het bloed. Nou ja, er wordt natuurlijk een onderzoek op gang gezet en uit onderzoek aan het lichaam is gebleken dat ze met meerdere messteken om het leven is gebracht en dat ze uiteindelijk is overleden aan een slagaderlijke bloeding. En een slagaderlijke bloeding is erger dan een aderlijke bloeding of een gewone bloeding, omdat je met een slagaderlijke bloeding veel meer bloed verliest en daardoor ook je bloeddruk veel sneller daalt. Dus dat is haar uiteindelijk fataal geworden. Daarnaast vermoedt de politie dat ze op maandagochtend vermoord is. Dat is dus de ochtend nadat ze met haar moeder had gebeld op zondagavond en de ochtend nadat ze naar djembe-les was gegaan. En ze denken aan maandagochtend omdat ze haar badjas nog aan had En omdat haar ramen nog open stonden, terwijl ze die altijd aan het eind van de ochtend weer dicht deed. Want nou ja, ze liet haar huis dan luchten. En ook gaat de politie ervan uit dat ze de deur zelf heeft opengedaan voor haar moordenaar. En dat de moordenaar haar gelijk te lijf is gegaan. En dit heeft mij wel een beetje aan het denken gezet. En ik benadruk het maar weer eens. De politie zat echt allemaal het beste weten en ik ben geen professional. Maar de ramen stonden dus wel open. Zou het dan niet zo kunnen zijn dat Diana niet zelf de deur heeft opengedaan, maar dat de moordenaar door het raam naar binnen is gegaan? Ik weet natuurlijk ook niet hoe ver de ramen open stonden, dat is niet bekend. Of ze wagenwijd open stonden of op een kiertje en vast zaten, dat weet ik niet. Maar het zou dan natuurlijk wel mogelijk zijn dat iemand via een raam naar binnen komt. Maar goed, ik weet dat dus niet hoe ver de ramen open stonden, maar dat kwam even in mijn hoofd op. Daarnaast is er één getuige geweest die heeft gezegd dat hij Diana op maandagmiddag in Oldenzaal heeft zien lopen. Ik lees er daarna ook niks meer over terug en ik denk ook dat dit spoor tot niets leidde. Er is natuurlijk ook maar één iemand die dat heeft verklaard, dus misschien nemen ze dat dan niet heel serieus. Is het dan natuurlijk niet door meerdere mensen bevestigd, maar het tijdstip dat ze vermoord is, is dus niet helemaal zeker. Ook wordt natuurlijk het huis van Diana uitgebreid onderzocht door de politie. En daar zijn DNA-sporen aangetroffen. Deze waren van een onbekende man. En de DNA-sporen zaten op de muur en op de badjas van Diana. Daarnaast vonden ze naast het lichaam van Diana een briefje van 10. En ook is er een tas gevonden in de woning waarvan men zegt dat deze tas niet van Diana was. En ik zal hem even beschrijven. Er is namelijk een foto van, die zal ik ook even op Instagram zetten, zodat je hem zelf kan bekijken. Wat mij betreft ziet de tas er echt uit als een vrouwentas. Het is ook een soort van model. Het lijkt een beetje op een rugtas die geen rugtas is. Dat klinkt super vaag, maar het is zeg maar zo'n model met één groot vak. Dus niet een handtas of een schoudertas, maar met één groot vak, blauw met wit. En het heeft zo'n hengsel die je bijvoorbeeld over je schouder kan dragen. En dat is een gevlochten hengsel, maar die vlecht is eigenlijk een beetje eruit. Wat erop duidt dat het misschien al een hele oude tas is of een versleten tas. En je zou er ook verschillende verklaringen op kunnen bedenken. Misschien was het de tas van een vriendin van haar. Of was het een tas die niemand van haar kende. Een tas die ze gewoon eigenlijk niet meer gebruikte, juist omdat die misschien zo oud was. Maar toch werd een foto van de tas vertoond bij Opsporing Verzocht. In de hoop dat het waarschijnlijk tot tips zou leiden. Maar die kwamen er eigenlijk niet. Dit waren eigenlijk een beetje de feitelijke resultaten uit het onderzoek. Maar er is ook gebleken dat in de tijd voor haar moord Diana een schichtige indruk had gemaakt en dat ze ook kaarten had gekregen met bedreigende teksten en dat ze tegen een kennis had gezegd dat ze behoefte had aan een sterke man die haar goed kon beschermen. En ik las ook dat de politie vaker onderzoek heeft gedaan naar de vorige relaties en de exen van Diana, omdat deze soms nogal problematisch waren. RTV Oost schrijft namelijk ook dat Diana viel op, en dit zijn niet mijn woorden hoor, maar exotische verschijningen en foute mannen. Soms had ze relaties met meerdere mannen tegelijk en ze gaf ook geld aan die vriendjes. En ik had natuurlijk al in het begin verteld dat Diana zich inzette voor Afrikaanse vluchtelingen. En ze schijnt ook met deze vluchtelingen, of niet allemaal natuurlijk, maar met een aantal relaties te hebben gehad. En het staat ook wel bekend dat deze relaties niet heel leuk en soepel verliepen. Haar vriendjes hadden vaak een lastig, problematisch karakter, achtergrond. En ze vroegen Diana ook vaak om geld. Het waren gewoon geen makkelijke relaties. En vandaar dat de politie ook onderzoek doet naar de exen en de romantische relaties die Diana al heeft gehad in het verleden. Er zijn ook wel wat mannen aangehouden voor de moord, maar deze zijn later weer vrijgelaten. En daarnaast las ik dus, om even terug te komen op die vriendjes, dat Diana een einde had gemaakt aan een relatie met een man uit Burkina Faso. En dat het uitmaken, om zo maar even te noemen, niet heel goed verliep. Hij bleef haar lastigvallen en Diana voelde zich heel erg bedreigd. En ik kon niet terugvinden of dit de ex is van de bedreigende kaartjes en waarvoor ze bescherming nodig had van een sterke man. Maar ik vond dit wel opvallend om dit terug te vinden. Maar goed, de politie zoekt dus echt een beetje in die hoek. En om die reden flyeren ze ook met de zaak bij asielzoekerscentra en bij een Afrikaans festival in de hoop dat dat hen wat verder brengt. Dat doet het niet, maar dan zie je in ieder geval een beetje van... de politie richt echt zijn pijlen op de relaties. En dat is dus ook de reden waarom ze daar hebben geflyerd. En ik kwam ook nog een interessant artikel tegen op de website CrimeSite. Sowieso is die site een aanrader. Maar zij schreven dat ze inzicht hadden gehad in het politiedossier... omdat zij een boek aan het schrijven waren. Maar zij schreven dat Diana ooit werd betrapt op vreemdgaan op haar toenmalige vriend. En dat ze toen vreemd ging met een Afrikaanse vluchteling genaamd Celestine. Ik heb geen idee of ik het goed uitspreek. Maar haar toenmalige vriend, die haar dus betrapte, verklaart het volgende aan de politie. En dit citeer ik even. Ik had Diana op een gegeven moment aan de telefoon. En ik had het idee dat Celestine bij haar was. Diana was heel erg stil. Toen ik vroeg of Celestine bij haar was, werd dat door haar bevestigd. Ik ben toen, in een bepaalde nacht, rond de klok van 2 uur naar Diana gegaan. Ik had nog steeds een sleutel van haar woning. Ik heb de voordeur voorzichtig opengemaakt en ben heel voorzichtig naar boven gelopen. Vervolgens ben ik de slaapkamer van Diana binnengegaan. Ik heb het licht aangedaan en toen zag ik dat Diana en Celestine beide naakt in bed lagen. Ik heb getracht Celestine de stuipen op het lijf te jagen. Ik had een mes bij me in mijn jaszak. Ik heb een beweging gemaakt alsof ik een wapen uit mijn jaszak zou halen. Celestine sprong uit bed en greep mijn handen vast. Tot 3 keer toe schreeuwde hij, "Don't kill me." Ik heb tegen Celestine gezegd dat hij als de hel weg moest gaan. Einde citaat. Nadat dit gebeurde, heeft Diana de relatie met die toenmalige vriend verbroken en is toen verder gegaan met Celestine. Maar deze relatie liep ook weer helemaal niet soepel. Er wordt gezegd dat Celestine heel veel dronk en dat Diana die drank moest betalen. En dat ze dat eigenlijk helemaal niet wilde en dat Celestine haar voornamelijk gebruikte voor geld en niet voor liefde. En dat geld is toch ook wel een dingetje, want... Zoals ik vertelde, lag naast het lichaam van Diana toen ze gevonden werd een briefje van 10 euro. En nu weten we natuurlijk ook dat Diana heel goed van aard was en altijd mensen wilde helpen. En er is een getuige en die zegt daarover, en ik citeer weer even. Als er Afrikaanse jongens bij Diana kwamen, dan werd er gegeten of ze namen een paar nootjes bij een gesprek. Als deze jongens dan weggingen, dan rende Diana achter ze aan om ze 10 of 20 euro toe te stoppen. Einde citaat. Het viel dus wel op dat Diana vrij vrijgevig was wat betreft geld. En dat er toch wel veel mensen bij haar over de vloer kwamen. En dat is ook een beetje hetgene wat ik heb kunnen vinden wat betreft het politieonderzoek en getuigenverklaringen. Maar daarnaast heeft de familie van Diana na een tijdje ook meegedaan met het programma van RTL4. Het zesde zintuig plaatsdelict. En hierbij gaan paragnosten op zoek naar antwoorden in onopgeloste zaken. En paragnosten zijn, kort gezegd, mensen die dus een zesde zintuig hebben en daar iets mee kunnen waarnemen dat andere mensen niet kunnen waarnemen. En de aflevering is helaas niet meer te zien en ik heb wel een klein fragment kunnen vinden. Het is een heel kort stukje hoor, maar dan kan je een beetje horen wat die paragnost zegt.
Ik zie steeds jongens, maar dat zijn er zeker wel 6. En wat ik hier ook voel aan die muur is dit echt. Gadverdarrie. Maar die man die kwam er niet al te vaak hoor. Het is net of dat een bekende was.
Nou, dat is dus hetgeen wat een van de paragnosten zegt in het programma. Maar daarnaast is er op basis van een van de paragnosten die meedeed aan het programma ook een compositietekening gemaakt. En op basis van die compositietekening is er ook iemand aangehouden. Iemand die daar sprekend op leek. En uiteindelijk is deze compositietekening natuurlijk gebaseerd op waarnemingen van de paragnost die persoon helemaal niet kende. Dus dat komt echt compleet uit, ik noem maar even het hoofd van de paragnost. Dus dat was heel erg bijzonder dat ze iemand konden aanhouden op basis van die tekening. Alleen de keerzijde, uiteindelijk bleek dat hij onschuldig was. Hij had een alibi en zijn DNA matchte ook niet. En ik moet wel ook heel eerlijk zeggen dat ik altijd mijn twijfels heb bij dit soort paragnostische zaken. Paragnostisch, ik weet niet of dat een woord is, maar paragnosten in moordzaken of vermissingszaken. Want ik weet ook dat de politie zelf wel eens de hulp inschakelt van paragnosten als ze niet meer weten waar ze naar moeten kijken of dat ze op zoek zijn naar een ander spoor. En dat is natuurlijk hartstikke fijn en goed als ze daarbij kunnen helpen. Maar tegelijkertijd kan dat er dus ook voor zorgen dat de politie op een dwaalspoor paspoort komt, nabestaanden valse hoop krijgen. En dat, zoals in dit geval, een onschuldig persoon wordt aangewezen als eventuele dader. En ja, dat is natuurlijk ook best wel onhandig. En dan wordt het eigenlijk weer een beetje stil rondom de zaak. Tot 2020, dan komt de zaak van Diana Winkel op de cold case kalender, waar ik hem dus ook heb gevonden. En de politie heeft dat gedaan omdat ze weer nieuwe aandacht willen voor de zaak. En ook de zussen wilden daar aan meewerken, omdat ze natuurlijk graag willen weten wat er met haar gebeurd is. En daarbij hopen ze vooral op antwoorden over wat er dan gebeurd is. En het maakt ze niet zozeer uit wie het gedaan heeft. Ja, ik denk wel dat ze dat willen weten. Maar voor hun is het belangrijkste dat ze weten wat er gebeurd is. En dat ze eindelijk na zoveel jaar antwoorden krijgen op wat er met hun zus en dochter gebeurd is. En ondanks dat het dus weer opnieuw op de kaart is gezet door middel van de cold case kalender, weten we tot op de dag van vandaag niet wat er gebeurd is met Diana. Waarom ze dood moest, waarom ze vermoord is. En er is eigenlijk ook gewoon niet echt een motief te bedenken waarom iemand haar dood wilde hebben. De zus van Diana zegt dat het speculeren is, maar ja, het feit is wel dat ze veel contact had met mensen met probleemachtergronden en dat haar wil en de goedgelovigheid haar misschien fataal is geworden. En normaal gesproken heb ik ook wel een richting waar ik dan in geloof of een idee over wat er gebeurd is. Maar het enige wat ik bij deze zaak eens kan bedenken, en dat is dus puur speculatie, dat Diana misschien ruzie heeft gehad met iemand, misschien juist om geld. Misschien wilde iemand meer geld hebben dan die 10 euro, wilde ze dat niet geven en is iemand toen daarom helemaal door het lint gegaan. Maar ja, dat is dus echt een pure speculatie en het is echt een groot raadsel wat er gebeurd is. En tot op de dag van vandaag is het raadsel niet opgelost. Maar ja, ik hoop toch dat het ooit opgelost gaat worden, want ja, zo'n goed lief persoon als Diana die vermoord is, is gewoon, ja, dat kan niet onopgelost blijven. En het geldt natuurlijk voor elke zaak, maar ja, ik hoop gewoon ontzettend dat haar familie uiteindelijk toch ooit antwoorden gaat krijgen. Ik vond het in ieder geval een bizarre zaak. Ik wilde verder nog even zeggen dat ik enorm mijn best doe om mijn berichtjes op Instagram en via de mail bij te houden. Maar ik wil iedereen zijn berichtje ook heel goed en aandachtig lezen. Dus ik loop een klein beetje achter. Maar ik beloof bij deze dat als je nog geen reactie hebt gekregen, dat die eraan komt, beloofd. Heb je een vraag, suggestie, wat dan ook, kan je een DM sturen op Instagram, crime2knl, een mail sturen naar crime2knl@gmail.com of een reactie achterlaten op TikTok. Dat was het weer voor deze week. Heel erg bedankt voor het luisteren. Volgende week donderdag ben ik er weer. En tot horens. Doei!